Wij waren in Filippenzen 3, vorige keer, bij de woorden van Paulus, waarin hij voor zijn doen eigenlijk wat negatief zegt. Hij spreekt namelijk over iets wat hij ook nog niet bereikt heeft, zegt hij. Of op zijn minst niet voldoende, waarin hij streeft dan wel naar jaagt. Want wat hij zegt is dat het de bedoeling is van hem, maar dat zou het voor ons dus ook zijn, om Christus te kennen, vers 10 van Filippenzen 3, en meer specifiek dan de kracht van zijn opstanding. Ik heb u gezegd, het vers loopt parallel naast Efeze hoofdstuk 1, vers 17, 18, 19. Daar gaat het ook over dat wij Christus zouden kennen en meer in het bijzonder de kracht van zijn opstanding. Want dat staat dan toch in vers 19 en 20 van Efeze hoofdstuk 1. Waarbij het de bedoeling is dat het leven van Christus dus in ons geleefd zou worden. Openbaar zou worden vind ik wel erg voortvarend. Dus ik hou het maar bij, het leven van Christus zou in ons geleefd worden. Waar we het dan over hebben, is gewoon over het algemene idee dat de Heer in ons, in onze levens, iets zou doen. Maar vergis u niet, het gaat er niet zozeer om dat hij in onze levens iets zou doen, in onze levens wandelen als zodanig. Dat vinden alle religieuzen dat zo zou moeten. In werkelijkheid, hij zou iets in ons zelf, in ons wezen doen. Hij zou ons namelijk vernieuwen naar de inwendige mens, om dan een uitdrukking ergens anders vandaan te halen. En dat is waar het om gaat. En hoe dat uitwerkt, hoe het zich openbaart in onze levens, ja, dat kan van alles wezen, voor iedereen verschillend. Maar de bedoeling is niet zozeer dat onze levenswandel volgens een bepaald patroon of volgens het boekje zou zijn, welk boekje dan ook, maar dat wij iets zouden leren. En op die grond, in onze wezens, in onze ziel heet dat dan weer, in ons leven, veranderd zouden worden in ons hart, in ons gemoed, kortom, in de inwendige mens. Opdat ik hem kenne, namelijk de kracht van zijn opstanding. En dat betekent dat men deel zou hebben aan zijn lijden en zijn dood, logischerwijze. Dat heeft van doen met wat dan elders heet, dat men zou afleggen aangaande de vorige wandeling. Ik meen dat ik die ook al geciteerd heb hier op deze plaats, aan de hand van bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 4. Of misschien heb ik ook Colossense 3 aangehaald, dat zou kunnen. Die parallele brieven dus. Maar daar staat in feite precies hetzelfde. Maar men zou zich bewust zijn, want daar komt het in de praktijk om. Hè? Wij zouden ons bewust zijn dat wij naar de oude mens, en dus van nature, hier helemaal geen rechten hebben op aarde. Want hoe dan ook, wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. Begrijpen we niet verkeerd? Voor ongelovigen geldt precies hetzelfde. Die worden ook geacht met Christus gestorven te zijn. Maar hen kan je dat toch niet uitleggen. Dus daar hoef ik het ook niet over te hebben. Het gaat erom dat wij ons dat bewust zouden zijn. Want fundamenteel zijn we immers tot aanvaarding gekomen van wat wij populair noemen het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En gevraagd naar wat het dan is, inhoudt, dan kom je al gauw terecht bij dat hij voor ons gestorven is. En zo is het dus ook, maar dat betekent dat we daarmee onze rechten, en ook plichten trouwens, in de wereld als zodanig zijn kwijtgeraakt, althans naar Gods maatstaven. Maar dat was er niet het doel van, uiteraard. Het doel is dat wij die gestorven zijn, dat wij met Christus zouden leven in de praktijk. Dat staat talloze malen in de Bijbel. Ik citeer meestal spontaan, de macht der gewoonte. 2 Korinthe hoofdstuk 5, waar dan staat dat één is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven opdat, dan komt het doel, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Want dat wij met Christus gestorven zijn, is in zichzelf niet een doel. De kruisdood van de Heer Jezus in zichzelf is niet een doel. Het doel is schoon schip te maken, om de weg vrij te maken voor een nieuwe schepping en voor een nieuw leven, om zo te zeggen. En dat is dus waar het over gaat. Of ik hem zou kennen, de kracht zijn en opstanding. Dat gaat via de weg van lijden en dood. Maar dan is de bedoeling of ik enigszins, anyhow, op welke wijze dan ook, of hoe men die term dan maar eventueel vertaalt, by any means, las ik in het Engels ooit, ook trouwens heb ik gelezen in een of andere vertaling, somehow, ja, of ik enigszins, hoe dan ook, mogen komen, aanvoegende wijsheid zoiets, dat wil zeggen, dat is de wens, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En ik heb u gezegd vorige keer, want dat kun je niet zien in het Nederlands, dat er staat dat ik mogen komen niet tot de wederopstanding, want opstanding, dat is wat er staat. En er staat een voorzetsel voor, maar dat is niet weder, in welke vorm dan ook, maar het is uit. Dat wil zeggen dat ik mogen komen tot de uitopstanding der doden. Ik geloof dat ik daar uitgebreid bij stil heb gestaan bij dat begrip, omdat opstanding uit de doden, dat is dan de meest voorkomende variant van de uitdrukking. De uitdrukking betekent uitdrukkelijk een opstanding niet uit de dood, hoewel het dat is, maar dat betekent de uitdrukking niet. De uitdrukking betekent een opstanding van tussen de overige doden uit. Ongeveer zoals in de tijd in Bethesda, weet u dat nog? Het is lang geleden, maar weet u nog? Er lagen 5 zalen vol met zieken, modern ziekenhuis, 5 zalen. Dus toen het ziekenfonds er nog was, denk ik altijd, allemaal op zaal. 5 zalen met zieken en er was er maar 1 die gezond werd. Ja. Nee, maar ik vind het wel aardig voor degenen die denken dat de Heer wil dat niemand van ons ziek is en dat als we ziek zijn dat het ons eigen schuld is en dat er iets niet goed is in ons geloof of aan dat van onze buren of onze voorganger of weet ik het. Zo van, want ze werden toch allemaal genezen? Mijn antwoord is nee, ze werden niet allemaal genezen. Uitdrukkelijk niet. En wilt gij gezond worden? En die vraag wordt niet automatisch met ja beantwoord. Dat kan ik u verzekeren. Want je kan het uitrekenen. Onder omstandigheden is het soms veel makkelijker en beter om maar ziek te zijn. Hè? Nee, niet? Oh. Soms denk ik, reek me met zo'n invalide auto, dan had ik altijd een parkeerplaats. Mag je niet denken? Nee, natuurlijk mag je dat niet denken. Maar ja, ik ben ook maar een zondaar. Dus dan schiet me dan, denk ik, oh nee, ik ben niet gehandicapt. Maar dat soort dingen dan, hè. Dus ja, wilt gij gezond worden? Heb ik u dat wel eens verteld? Ik had een buurvrouw, die zat in een rolstoel, aangepaste woning. Dat weet ik het allemaal. Maar die commandeerde de hele straat, als je het mij vraagt. Maar minstens de hele familie. En als er niet aan stond, dan sprong ze op uit die rolstoel. Die vond het dus kennelijk handiger om maar verlamd te blijven in de rolstoel. Bekend verschijnsel. Wilt gij gezond worden? Nee. Mijn moeder leerde mij trouwens, die kwam trouwens uit de gezondheidszorg, min of meer. Mijn moeder leerde mij trouwens over, zei dat zijn mensen, ze praat altijd heel netjes, dat zijn mensen die willen in handen zijn. Die hebben altijd wat, die mankeren altijd wat enzovoort. Die willen helemaal niet genezen. Want ja, dan moeten zij anderen behulpzaam zijn. En ze worden liever door anderen geholpen, dat vinden ze makkelijker. Dus ze zijn altijd zwak, ziek en misselijk. Zo werken die dingen. Ik heb er verder niks mee. Als je dat wil, dan moet je dat zelf maar weten. Maar wat ons betreft, wij zouden komen tot de uitopstanding, was de bedoeling. Dat is dus uit de doden. Maar de aardigheid is dat het hier, want u vraagt zich af, dan begint hij daar alweer over, want we hebben het vorige keer uitgebreid over gehad. Maar het is wel aardig dat ik dat nou even doe nog. Want het punt is dat het hier ook twee keer staat eigenlijk. En je kunt het in de Statenvertaling niet eens één keer zien, maar het staat er echt twee keer. Dat moest ik eerst nog nakijken. Dus vandaar dat ik er nou op terugkom. Het krijgt dus grote nadruk, want er staat of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding, dat is één woord. En als vervolgt de zin met die uit de doden. Er staat er nog een keer uit. Niet in alle handschriften. Dus waarschijnlijk, dat weet ik ook niet zeker, maar waarschijnlijk dus niet in de Textus Receptus, die ter grondslag liggende Statenvertaling. Maar er zijn in ieder geval goede aanwijzingen dat dit de correcte lezing is. En daarom vertel ik het u maar. Er staat zelfs dus twee keer uit. Dat men zou komen tot de uitopstanding en dan die uit de doden. Dus met grote nadruk staat het er dan, hè? Van tussen de overigen uit. Waarmee de apostel dus inderdaad ook uitdrukkelijk in deze toepassing van de term zegt, denk erom, er gebeurt niet gezamenlijk, je laat een heleboel achter je. En ik weet het, hij heeft hier natuurlijk niet over de lichamelijke opstanding, hoewel sommigen dat erin willen leggen, maar ja, doe maar weer. Kennelijk, dat blijkt uit het verband, heeft hij het daar niet over, maar hij heeft het over de geestelijke situatie. En het is één ding, maar nou vertel ik hem u getrapt, en dus toch twee keer. Het is één ding dat wij met Christus levend gemaakt zijn. En dus in geestelijke zin in elk geval nu reeds deel hebben aan de opstanding uit de doden. Dan wel, we hebben deel aan de uitopstanding. Dat is namelijk zo. Maar de apostel in zijn uiteenzetting hier laat er geen twijfel over bestaan dat er ook, dat er juist en vooral onder diegenen die wedergeboren zijn, er ook maar weer enkele zijn die in de praktijk daaraan deel hebben. Dat wil zeggen, die ook daadwerkelijk leven als uit de dood opgestaan. Ik hoop dat u die begrijpt. Kijk, eigenlijk is dit het makkelijkste uit te leggen aan de hand van de praktische voorbeelden. Maar ja, dan klinkt het weer alsof ik overal weer kritiek op heb. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar ik neem aan dat u dat zelf toch ook wel begrijpt. Er zijn een heleboel wedergeboren mensen die in de praktijk gewoon leven als in de wereld. Alsof ze nog steeds dood zijn en zwak, ziek en misselijk en in de macht van de zonde. En zich daar soms zelfs op beroepen ook nog. Enzovoort. Zo van, ik ben maar zwak en gij zijt sterk en wat het maar is. En ik kan ook niet zoveel en de Heer weet dat wel, dat hij van mij niet te veel te verwachten heeft. Of men zegt van, ja, maar dat kan wel waar zijn, maar wij moeten toch hier nu en in dit leven en we zijn hier op aarde in deze samenleving. En ze maken zich druk over de wereld en over het milieu en wat het maar was en allemaal. Ja, dat is niet opstanding uit de doden. Dan leef je nog gewoon, hoewel je wedergeboren bent, een officieel, weliswaar, laten we zeggen de jure, een wedergeboren bent, komt er in de praktijk van dat wedergeboren leven dus niks terecht. Ik denk, want het schiet me nou weer spontaan te binnen, ik denk dat wat me nu te binnen schiet, maar vorige keer ook wel te binnen geschoten zal zijn, namelijk dat de apostel schrijft, bijvoorbeeld aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Ik denk dat ik u dat gezegd heb. Grijp naar het eeuwige leven. Hoezo? Was hij dan nog niet weet? Had hij nog geen eeuwig leven dan? Het antwoord is natuurlijk, jawel. Natuurlijk, dat had hij ook. En daarom kon hij erna grijpen. Maar dat moet je dan ook daadwerkelijk doen. En ik heb het niet zo op persoonlijke getuigenissen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik herinner me nog tamelijk goed van mezelf. In de eerste plaats wanneer ik officieel heel bewust tot geloof kwam. Niet dat ik daarvoor een ongelovige was, maar dat, nou ja. Hè? Godzijdank ben ik erin grootgebracht. Dus maar niet, we hebben die keuze wel moeten maken. Maar voordat dat ook in de praktijk een bewuste keuze was, dat herinner ik me ook nog goed, maar dat was jaren later hoor. Die drempel over te stappen en dan te zeggen, oké, maar ik heb het echt achter me gelaten. Dan moet ik erover ophouden. De Heer ook niet meer mee lastigvallen, heb ik tegen de Heer ook gezegd. Heer, laat me zitten, kom er niet meer op terug. U ziet me. Ik weet er ook verder geen raad mee, maar dan moet ik maar achter me. En dan zien we wel hoe het verder gaat. En daarna ging het wel goed, dacht ik eigenlijk wel. Ja. Maar ik weet wel wat het is, ja. Het ene is de jure, om zo te zeggen. En het andere is de fact. De ene heeft betrekking op wat de Bijbel noemt de geest. Het andere heeft betrekking op de ziel. De praktische levenswandel. Het moment namelijk waarop je inderdaad al die aardse overleggingen, menselijke overleggingen loslaat. In het besef dat de Heer toch zijn eigen ding in je doen wil. En als je zijn eigendom bent, en je geeft je aan hem over, dan zorgt hij voor je. En dan wordt zijn kracht, dat is 2 Korinthe 12, had het hij al genoemd, dan wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. En dat is het opstandingsleven van Christus dat in ons zou werken. En wat wij voor dat doel zouden, hoe dat in de praktijk is, ach, sommige mensen kunnen hier boeken over schrijven, ik niet. Ik kan alleen maar zeggen, hoe dat in de praktijk, indien je dan met Christus opgewekt zijt. Dus Colossense 3 vers 1, even een bladzijde omslaan. Indien je dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Iemand zegt, maar je moet ze ook bedenken. Dan zeg ik, ja, nee, dat is hetzelfde. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, zo doe je dat. Daar hou je dus mee bezig, met de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en voor zover we dan toch leven, uw leven is met Christus verborgen in God. En daarna gaat het verder met dood dan uw leden die op de aarde zijn, legt dan af en doet dan uit en wat het maar was allemaal. En dat is waar het over gaat dus eigenlijk. Hè? Wij zitten veel te veel vast, nou u misschien niet, maar ik zeg toch maar gewoon wij zitten veel te veel vast aan die aardse omstandigheden, aan dit aardse leven enzovoort. En we zijn veel te veel religieus georiënteerd in de zin van, wij leven hier op aarde en daarboven is ergens een God. En die moet ons helpen om dit aardse bestaan enigszins fatsoenlijk door te komen. Waarna we achteraf vaststellen dat er dan toch niet al te veel van terecht komt. En sommigen denken van wel, maar ja, je hebt altijd mensen die zijn zo verschrikkelijk naïef en hebben oogkleppen op. Ja, dat gun ik ze van harte, maar toe maar. Maar eerlijkheidshalve zouden wij toe moeten geven dat het leven, dat we leven er toch anders uitziet. Na verloop van tijd ziet het er toch heel anders uit dan we gehoopt hadden of dan we gewenst hadden. Want dat is in belangrijke mate. Eenvoudig omdat het niet waar is dat we onszelf onder controle hebben. En omdat het niet waar is dat het leven maakbaar is, of dat de samenleving maakbaar is, dat denkt iedereen wel, maar het is niet zo. En daarom, de Bijbelse boodschap is niet dat je er wat van moet maken, de Bijbelse boodschap is dat je eruit moet stappen. En eventueel, hij zou er wat van maken. En hij geeft onze levens zin en inhoud en een toekomst dus. Want zin, inhoud, dat kan alleen zijn als het ergens toe, moet, als het ergens toe leidt. Hè? Als er een toekomst is, dan gaat het naartoe. Het leven van vandaag krijgt inhoud door wat er opgebouwd wordt en dus wat wijst op de toekomst. En dat vind je hier dus ook terug. Ook in de prediker trouwens. De prediker zegt, het is allemaal ijdelheid. En in tweede instantie, het is allemaal ijdelheid. In derde instantie is ijdelheid. En pas in hoofdstuk 12 geloof ik. Het kan zijn ook iets eerder hoor, dat weet ik zo gauw niet. Dan staat er, ja, maar je... Dat staat eerder ook, ja. Ja, maar je komt wel een keer tegenover God te staan. En dat is bepalend voor het leven van u. Maar als dat er niet zou zijn, dit leven als zodanig, dat leidt tot niks. Dat is, nee. En de Bijbelse boodschap is dat God onze levensinhoud geeft. Hoe dan ook. En in ons geval, hij geeft ons nieuw leven, zodat hij ons volmaakt ziet in Christus, zodat de zonde ons niet in de weg staat, we hebben geen schuld tegenover God, dat is weggedaan, enzovoorts. En vandaar de vrijmoedigheid die wij zouden hebben om in te gaan tot God. Achter het voorhangsel, tot de troon der genade, of hoe dat maar heet dan later in het Nieuwe Testament. En hier vind je dat ook terug. Want waar wij komen tot de uitopstanding, namelijk die uit de doden, want dat staat er dus voluit. U begrijpt dat de vertalers daar... Nou, niet de vertalen, ja, de vertalers ook, maar... Maar zelfs de handschriftenschrijvers daarvoor al, hè, die raken dit soort dingen kwijt onderweg. Net als dat ze kwijtraken die uitdrukking uit het geloof van Jezus Christus. Ze kunnen er niks meer mee. Of ze raken kwijt dat wij geroepen zijn tot aanstelling tot zonen. Kunnen ze niks mee. Het wordt geadopteerde kinderen dan. Ze zakt in elkaar, men raakt het kwijt. En het zakt terug naar het niveau van welke religie dan ook. Wij leven hier op aarde en als we dan in het hiernamaals maar aan de goede kant terechtkomen. Ja. Dat is waar het overal over gaat. Zie je? En men raakt dit soort dingen volstrekt kwijt. Want wat hier beschreven wordt is... ik zou komen, was de bedoeling tot de uitopstanding, namelijk die uit de doden. Niet dat ik het al gekregen heb. Kortom, hij is onderweg hier naartoe. Naar wat? Naar kennis van Christus dus. Uit het voorgaande vers. En nu in het volgende vers. Waar jaagt hij naar? Hij jaagt naar... Nou, het duurt wat lang, want hij aarzelt wat, maar er komt er in vers 14. Hij jaagt naar het wit. Dat is keurig vertaald. Naar het wit. Wel erg letterlijk als u mij vraagt. Wij kennen het als doelwit. Inmiddels. Dat doen we trouwens ook met het woord einde. Dan zetten we het woord doel ervoor. Om aan te geven wat het echt betekent, hè. Dus waarheen men onderweg is. En hier is ook zoiets. Jaag ik naar het wit. Namelijk, dat is waarnaar, waarop men richten zou. Het wit. Van de schietschijf. Of was het van de ogen? Nou ja, ik zou me niet met de jacht bemoeien. Maar, hè? Of met... fotografie doen ze dat ook, hè? Jagen, wildsafari met een camera. Maar je kunt wel dieren fotograferen, maar je moet de ogen erop hebben. Je moet net een schitteringetje, dat moet in het oogje zitten, dan heb je het goed. Zoals bij vogeltjes fotograferen. Het is allemaal niks, zolang er niet dat witte puntje in zit. Daarom is die moderne fotografie niet leuk meer. Want als het er niet in zit, dan is het gauw even een kwestie van, hoe heet zoiets ook weer? Photoshop heet dat, ja. En even gauw, een wit puntje, ja hoor, foto is geslaagd. Ja, dat is geen aardigheid meer aan natuurlijk. Maar het wit, daar gaat het om, het doel. Strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Nou wat? Naar de prijs. Naar wat? Naar de roeping Gods die van boven is. En zo verder. Waar jaagt men aan? Wel, elders heet dat naar een kroon. En nog elders heet het gewoon loon. Of het heet een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En ook die begrippen is men over het algemeen kwijtgeraakt, omdat men gewoonlijk niet meer verder komt dan men leeft hier en men gaat dood en als men dan aan de andere kant maar aan de goede kant terechtkomt. Maar het begrip loon, nee, men kent het uit de Bijbel, maar men beschouwt dat dan als loon of als kroon of als erfenis. Maar dat is een misverstand, want het gaat om veel hogere dingen. Waarvan het de moeite waard is om het na te jagen. Ik ben weer bij het thema dat we tamelijk uitgebreid, dacht ik, besproken hebben. Dat thema van de zaligheid van de ziel. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven enzovoorts. En is die zaligheid nou wel of niet uitwerken? Weet u nog? En wedergeboorte, hetgeen in de geestelijke zin is opstanding uit de doden. Ja, dat is niet iets waar je naar kunt streven of zoiets, of wat je verdienen kunt, of waar je voor werken kunt. Dat is uit genade en door het geloof. Maar waar het gaat om de zaligheid van de ziel, hebben we het inderdaad over loon, kroon, erfenis, die je kwijt kunt raken namelijk, en zo verder. En dat is wel degelijk uitwerken, dat wil zeggen comfort uit, levenswandel. Ja, niet in eigen kracht, maar het is wel de loopbaan die wij als gelovigen zouden lopen. En de loopbaan, dat is de atletiekbaan, dat weet u, hè? De loopbaan, dat is de wedren. Ik heb een hekel aan het woord wedren, maar ja, het schijnt er in het Nederlands bij te moeten. Het is de atletiekbaan die men zou lopen. Komt in de Bijbel enige malen voor, die vergelijking. En daar zou men zich op richten. Want het kennen van Christus is het doel in onze levens. En daarmee, met die verworven kennis, ik praat langs twee lijnen tegelijk, want in de oude schepping gaat zoiets ook zo hoor. Men doet kennis, men doet ervaring op, men doet kennis op. En de bekroning, het loon daarvan is dat men zich kwalificeert voor een bepaalde
positie.
Ja, dat is zo, ja. Voor zoonschap namelijk. Voor een erfenis. Ik bedoel, over wie moeten we het eens hebben? Nou, dat weet ik ook niet over wie. Maar dus maar gewoon, kijk, als zijn koninklijke hoogheid niet voldoende zijn best zou gedaan hebben, zou je gewoon gedisqualificeerd geworden zijn. Dan komt hij niet aan de bak. Dan krijgt hij de troon niet. Zo simpel is dat. En jarenlang moesten wij elk jaar weer aanhoren, is Willem-Alexander er al aan toe? Alsof wij er verstand van hebben, wij het gewone volk. Ze povere peupelen, zeg ik altijd. Maar ja, zijn ze voorvader dan, hè? Ze povere peupelen. Maar goed, alsof wij er al aan toe moeten wij vinden of hij er al aan toe is en dat soort dingen meer. Maar het beginsel is natuurlijk wel waar. Hij moet zich wel kwalificeren. Er is een tijd, dat mag je niet doorvertellen, maar er is een tijd geweest dat zijn moeder gedacht heeft, moet maar gepasseerd worden. Friso, wil jij niet koning worden? Dat is een bekende kreet trouwens. Hoor. Ja. Maar met Friso is het ook niet helemaal goed gegaan. Maar, hè? Lacht het aan zijn voornaam? Nee, toch?
Nee.
Maar het gaat niet vanzelf, dat bedoel ik maar. Of het wel goed komt, is maar zeer de vraag. En dat is wat hier besproken wordt. En het is precies hetzelfde als wat wij in onze levens, hier in onze maatschappij, gewoon ook kennen. Je moet van alles leren en daarmee word je eventueel bekwaam, gekwalificeerd, dat is een mooi woord daarvoor hoor, word je gekwalificeerd voor een bepaalde positie. En ze hebben goed hun best gedaan vroeger om mij duidelijk te maken dat het zo moest. Dus wij moesten naar school, we moesten diploma's halen, want anders kwam er niks van je terecht, toch? Hm? Nou ja, zo, ongeveer zo is het dus ook. En wij als kinderen gods, wij zijn hier op aarde om wat te leren. Het gaat er niet precies om wat we dan zo allemaal doen, en wat ons dan overkomt, dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is wat wij erbij leren. En wat, nee, het gaat dus niet om hoe het uitwerkt naar buiten, met name in de wereld, dat willen velen dan, hè, dat wij als christenen invloed hebben op de samenleving, liefst op heel de wereld meteen maar. Het is in werkelijkheid andersom. De bedoeling is dat, dat wat ons overkomt in het leven een uitwerking heeft op onszelf, op ons wezen. Het leert ons wat. In ons denken in de eerste plaats en daarna leert het ons ook wel degelijk handelen. In de zin van het leert ons bepaalde reacties, reflexen leert het ons. Het leert ons een bepaalde wijze te reageren op omstandigheden en dat soort dingen. En dat is de bedoeling, want we zijn onderweg naar koningschap en priesterschap. Dat is onze loopbaan. En voor Paulus ook dus. Hè? Los van wat hij toen al was, zegt hij, nee, ik heb het nog niet gekregen, ik ben onderweg. En voor dat doel moeten wij, wat wij van nature zijn en hebben, moeten we schade en drek rekenen, want dat is de strekking van zijn woorden toch. En de bedoeling is dat wij hem zouden kennen, namelijk deel zouden hebben aan Christus, dat het leven van Christus dus in ons geleefd zal worden, zodat we ook in de praktijk van ons leven deel hebben aan de opstanding van Christus. Kortom, deel hebben aan de kracht die in ons werkt, de kracht die God gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Want dat was de variant uit Efeze hoofdstuk 1. En vandaar dat Paulus zegt, niet dat ik het al reden gekregen heb, of dat ik al volmaakt ben. Neemt niet weg dat in Colossense 2 dan toch minstens gezegd wordt dat wij in Christus volmaakt zijn. Colossense 2 vers 10. Maar dat is qua positie, dat wil zeggen naar de geest. Maar of wij het naar de wandel ook zijn, ja, nee dus. En dat staat hier in Filippenzen 3. Dan hebben we het weer, het is het verschil tussen geest en ziel. Het is het verschil tussen de jure en de facto. Het is het verschil tussen de theorie en de praktijk. Of zoals anderen het geformuleerd hebben, het is het verschil tussen de staat en de toestand. Want zo heet dat dan. En dus, niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben. In de zin van dat ik mijn loopbaan al beëindigd heb en een gestelde doel al heb bereikt. Maar ik jaag ernaar. En jagen is een intensieve bezigheid. Elders zegt hij, wie de loopbaan loopt, onthoudt zich in alles. Moet zich beperken. Moet een heleboel dingen nalaten, moet zich concentreren, heet dat. In het Engels heet zoiets, dan moet je collected zijn. Ik heb daar geen goede Nederlandse uitdrukking voor. Ik vind hem persoonlijk erg mooi. Je moet collected zijn. Je moet geconcentreerd zijn is waarschijnlijk ook goed. Dat wil zeggen, je moet alles bij elkaar hebben. Je spullen bij elkaar hebben. En, met al wat je hebt collected, verzameld wil ik zeggen. Je moet ze allemaal bij de hand hebben en dan loop je die loopbaan. Ja. Dus tegenovergestelde van verstrooid zijn. Collect yourself, zeggen ze dan in het Engels. Verzamel jezelf. Concentreer je. En dat is dat jagen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En hij zegt, daartoe ben ik van Christus Jezus ook gegrepen. Hij draait hem meteen om. Hij zei, de bedoeling was dat ik wat zou grijpen. Maar andersom is het ook zo. De Heer heeft ons voor dat doel gegrepen. Hij trekt ons namelijk. Hij grijpt ons en trekt ons uit deze wereld. Enzovoorts. Hij geeft ons een loopbaan te lopen. Zie? En dat is het doel dus van dat wij kinderen God zijn. Begrijp je me goed? Als het zou gaan om dit leven en dan, oké, okay, dan staat achter de rug. En dan komen we aan de andere kant, aan de goede kant terecht, om zo te zeggen. Dan, ja, waarom moeten we hier dan als kinderen Gods leven? Ik heb mensen gekend die trokken ook inderdaad die conclusie. Die zijn het is toch allemaal gedaan en de Heer rekent de oude mens toch niet. Dus het maakt toch niet uit wat je, hoe je hier leeft en wat je hier doet. En oké, okay, misschien is het zondig wat ik doe, maar dat maakt toch niet uit. God rekent het toch niet toe. Dus voor die oude mensen heeft hij toch weggedaan.
Ja, in principe.
Ja, maar het is maar een halve waarheid natuurlijk. Want het gaat om het volgende punt. Het gaat er niet om of je behouden bent in de zin van dat je ooit in de hemel komt. Al is daar ook heel wat verwarring over, vooral over de term. Maar het gaat erom of je ook inderdaad dat eerste geboorterecht krijgt waartoe je geroepen bent. En dus staat er dat niet iemand zei een hoer eerder, gelijk Esau die om spijzen zijn eerste geboorterecht weggaf. En dat kan er alleen maar staan omdat dat dus kan. En er staat ook, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. En hij zei niet, zie toe dat je eeuwig leven niet kwijtraakt, want dat kan niet. Maar je kunt wel je loon kwijtraken. En het is niet het loon voor werk dat je doet op persoonlijk initiatief, op persoonlijke titel en vanuit je oude leven. Als Farizeeër of als Hebreeër of zaad van Abraham of uit de stam van Benjamin of wat het maar was. Voor mij wordt het theoloog. Maar het gaat over wat de Heer via zijn woord in ons zal tot stand brengen. En daar krijgen we de beloning voor. Zie? Wij lopen hier dus gewoon stage, dat is wat het is. Wij moeten onderweg wat leren. Dat heet tuchtiging of kastijding met wat zware termen. Maar zo heet dat, ja. Daar gaat het over. En dus zegt hij hoe het moet, hè, Paulus. Hij zegt, ik heb het niet dat ik het gekregen heb, maar dit is wel waar ik naar jaag. Het gaat erom dat die kracht van Christus in mijn zwakheid zou volbracht worden. Met de woorden weer uit 2 Korinthe 12 dan. Niet dat ik het gegrepen heb of gekregen heb, maar ik jaag ernaar. Of ik het op grijpen mocht. Waarschijnlijk loopt die term parallel aan die in de brief aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Paulus zegt, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik trouwens van Christus Jezus ook gegrepen ben. En hij niet alleen, want hij is nog steeds voorbeeld voor ons. Hè? Net als Christus zelf, net als Epaphras, net als Timotheus, weet u nog? Het voorgaande. Het gaat over ons. En dus zegt hij, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Hij zegt eigenlijk, zelfs ik heb het niet gegrepen. Raakt in de vertaling enigszins verzwakt, denk ik. Maar let op dat er twee keer staat, ik. En één keer zelf, wat ook ik is natuurlijk. Dus staat er wel drie keer, ik. En dus, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Ook ik heb het niet gegrepen. Ben onderweg. Maar hij zegt maar, er is één ding. Vers 14. Maar één ding. Toen heeft er iemand achtergezet. Doe ik. En dat vind ik nou weer zo jammer. Maar dat hoeft er namelijk helemaal niet bij. Hè? Ook het Nederlands vraagt daar niet om. Het kan gewoon zijn, maar één ding. En als je het op toon voorleest, kan je gewoon doorlezen dan. En als je die toon niet helemaal weet te vinden, dat los je op met een dubbele punt ertussen. Maar één ding. Vergeten datgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. En nou staat het, doe ik. En dan denk je weer, ik moet wat doen. En Technisch is dat niet geheel onjuist, maar het zet je weer op het verkeerde been, hè? Want er staat niet iets van doen, er staat vergeten hetgeen achter is. Dat is een mentale kwestie. Iets loslaten. En strekkende mij tot hetgeen voor is, dat wil zeggen je ergens op richten, dat is ook een mentale kwestie. En in gedachten, niet dat ik er veel verstand van heb, maar in gedachten ben ik toch weer bij de Elfstedentocht of zo. Hè? Hoe ik daar nou bij kom, weet ik ook nooit, want een beetje wielerwedstrijd is ook hetzelfde. Vergeten dat geen achter je ligt, dat heb je gehad, dat maakt niet meer uit. Of moeten we het hebben over de marathon van Rotterdam, kan ook nog. Vergeten dat geen achter is en je alleen maar richten op wat geen voor is en de rest moet allemaal weg. Volstrekte concentratie. Eén ding. Dit zit. Vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, loop ik die loopbaan. En hier heet het, jaag ik naar het doel. Het wit. Naar de prijs namelijk. Want ja, het blijft ontleend aan de sport. Jaag ik naar de prijs. Namelijk naar de roeping Gods. Want, zou je de vraag moeten stellen, waartoe zijn wij dan geroepen? Of waartoe is Paulus geroepen?
Tot erkentenis van de waarheid.
Tot zoonstelling. Dat is de roeping. Ja. Dat wil zeggen, tot zoonschap en tot erfrecht. Had ik hier niet gelezen met u? Nee, zo misschien niet, nee. Romeinen 8 inderdaad, ja. Ja, ik aarzel altijd om Romeinen 8 te noemen, omdat het een zin met eigenlijk een heel lastige stijlfiguur die wij niet kennen. En dat maakt het lastig om hem te lezen, maar... Dat is Romeinen 8, vers 30. Daar staat, die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En wat het betekent, nou ja, dan moet je eerst terug naar, waarschijnlijk helemaal naar Romeinen 8 vers 14. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Er staat kinderen, maar die is gewoon fout. Dat woord vertaal je niet met kinderen, dat vertaal je met zonen. Voor kinderen zijn andere woorden. Ja, zonen, het zijn volwassenen namelijk. Zoveel als er geen Gods geleid worden. Nog verder terug, maar ja, dan ben je bij de voorgaande hoofdstukken ook. Het idee is namelijk, wij zijn met Christus opgewekt. En hoe richten we nou ons leven in? Over normen en waarden gesproken. Leven wij daarna volgens de wet als richtlijn? Dat heet als basis voor de christelijke ethiek. De wet? Het antwoord is nee, want we zijn niet onder de wet. Laten we ons dan leiden door de zonde dus, in onze leven? Want we leven onder de heerschappij van de zonde toch, qua natuurlijke mens. Het antwoord is nee, want wij zijn der zonde gestorven. Zullen we in de zonde blijven, omdat de genade te meer worden? Nee, niet. Nou, hoe dan wel? Want is dan de norm... En dat antwoord is, en dat begint dan hier in Romeinen 8, wij worden geleid, dus een wat zwakkere term dan die van wij worden beheerst door wet en zonde. Het is wij worden geleid door de geest. En zoveel als er door de geest geleid worden, die zijn... Hoewel ik liever lees worden. wat strikt genomen hetzelfde woord is, dus het maakt niks uit. Die worden of zijn zonen Gods. Zonen Gods? Want het woord zoon betekent nou eenmaal een volwassen erfgenaam. Dat moet je dan wel weten. Maar ja, je bent hier op bladzijde 1080, dan word je geacht dat te weten. Sorry, ja. En mocht je het niet weten, dan moet je gewoon doorlezen. Die zijn zonen Gods. Ja, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. We worden niet opnieuw gebracht in de slavernij van de wet, door de geest. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, als één woord, dit woord, zoonstelling, ook in het Grieks, zoonstelling. Door welke wij roepen Abba Vader. Want het punt is dat die geest heet de geest der zoonstelling, omdat hij ons leidt naar, naar het zoonschap, vers 14. En dat betekent, hij leidt ons naar een erfenis, want sinds wij kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God. Volgende versen. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die is goed, de stad kinderen. En indien wij kinderen zijn, is ook goed, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van, wij zouden zeggen met, maar ja, mede-erfgenamen met Christus, zo wij met hem lijden, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, net als Christus, als wij lijden en ons onderwerpen aan God en zijn woord, zullen we ook met Christus verheerlijkt worden. Over het woord lijden, met een lange ei, hebben we het eerder ook gehad, naar aanleiding van Filippenzen, dus dat ga ik ook niet meer uitleggen. Maar we worden geacht deel te hebben aan Christus en gebracht worden naar die erfenis. Dat heet dus naar het zoonschap van God. En daarom staat er in vers 23, wij verwachten de zoonstelling, staat het woord weer, de zoonstelling, namelijk, of gewoon de zoonstelling, de verlossing onze lichaams, want onze aanstelling tot zonen gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarover later meer, want het volgende vers in Filippenzen 3 spreken daarover. Met name vers 21, het laatste vers van het hoofdstuk. Dus daar kom ik vanzelf nog wel terug. Onderweg naar zoonstelling dus, naar een erfenis. Zoonstelling wil zeggen aanstellen in het eerstgeboorterecht. Vandaar dat het woord hier meteen ook genoemd wordt vervolgens. Eerstgeborenen, dus vers 29, maar voor ik daar ben in Romeinen 8, vers 29, nog even terug naar Romeinen 8, vers 15, want er staat, wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. Maar Abba is geen Nederlands. Maar dat was het ook al niet in de grondtekst, want daar staat het ook. Maar die grondtekst is Grieks. Maar daar staat ook het woord Abba. En dat is geen Grieks, dat is Hebreeuws. Hebben die nog begrepen wat ik nu zeg? Het is de Griekse tekst, staat er een Hebreeuws woord voor vader tussen, Abba. En daarna staat er alsnog het Griekse woord voor vader. En omdat het Grieks is en uit Nederlands vertaald moest worden, hebben ze dat keurig gedaan. Maar omdat er een Hebreeuws woord tussen stond, hebben ze het gewoon laten staan. En dat is terecht. Dus het heet Abba, Vader. Maar de vraag is dus, waarom staat er een Hebreeuws woord voor vader tussen? Want strepen door en er verandert niks. Of eventueel, vertaal hem ook. Of schrijf hem ook in het Grieks. Dat is het woord daarna. Door welke wij roepen, vader, vader. Waarom ook niet, komt in het Oude Testament ook voor. Dat vader, vader, twee keer achter elkaar.
De Heer Jezus zei, ik noem niet maar vader.
Maar waarom staat er een Hebreeuwse woord ertussen? Omdat je bij het begrip vader en zoon weliswaar allerlei associaties kunt hebben van wat dat eigenlijk zou betekenen. Omdat er in verschillende culturen inderdaad een verschillende betekenis is. In het Nederlands betekent zoon helemaal niets meer. Vandaar dat men het ook gewoon vertaalt met kind. Men weet het niet meer. En bij vaderschap denken wij toch alleen nog maar aan de biologische voortplanting. En anders noemen we het wel een stiefvader of zoiets. Of een pleegvader. Of weet je zoiets, van de jeugdherberg. Nou ja, laat maar zitten. Maar we zijn dat woord gewoon kwijt. En het noemen van dat Hebreeuwse woord ertussen heeft de functie, dat is niet mijn uitleg hoor, het is ook niet een raadsel. Het heeft de functie om te zeggen, denk erom, we hebben het hier over vader en zoonschap, maar dan volgens de Hebreeuwse traditie. En met de Hebreeuwse betekenis van de termen. Zo doe je dat. En als wij, als ik er straks ook een Engels woord ertussen doorgooi, dan is dat niet om interessant te doen, maar is om te zeggen, dat, wat ik probeer te zeggen, drukt dat woord in die taal beter uit dan wellicht een Nederlandse vertaling daarvan. En dat komt in de Bijbel vaker voor, maar eigenlijk, in de Bijbel komt ook bijvoorbeeld voor het woord demon. Dan vind je de vertaling niet terug. Het is gewoon Grieks en men heeft het vertaald. Dat kan niet, want we hebben er geen Nederlands woord voor. En het is gewoon de boze geest. Of duivel. Duivel is het eigenlijk geworden, dat moet ik zeggen. Duivel. Men vertaalt het met duivel. Wat niet correct is, want duivel is eigenlijk Grieks, is van diabolos. Maar demon heeft men ook maar met duivel vertaald. Maar waarom staat dat woord ertussen? Terwijl het volkomen overbodig is. En het antwoord is, omdat de Bijbel daarmee aangeeft dat we vooral de Griekse betekenis van dat woord demon mee zouden nemen. We zouden begrijpen dat dat Griekse woord de betekenis goed dekt. Dat wil zeggen, wat de Grieken eronder verstaan, dat verstaat de Bijbel er ook onder. En anders, als dat niet zo was, had de Bijbel dat woord niet moeten gebruiken, want er was nergens voor nodig. De term boze geest volstaat. En om het in één zin dikwijls af te wisselen met demon, kan alleen maar betekenen dat de Bijbel zegt, als je wil weten wat dat is, die boze geest, nou, dat is hetzelfde als wat de Grieken een demon noemen. Zo werkt dat. Meer ga ik daar niet van zeggen. En hier, waarom staat het Hebreeuwse woord Abba ertussen? Omdat daarna volgt het normale woord voor vader, in dit geval in het Grieks, maar dan op te vatten in de Hebreeuwse betekenis van de term. En daar heeft Abba en Ben, de woorden volgen elkaar op, hangen ook eigenlijk taalkundig aan elkaar, maar vooruit. Die woorden hebben van doen met erfrecht. En niet meer op een zijlijn, dat is de belangrijkste, dus de hoofdbetekenis van de term. De vader is de gever, de zoon is de ontvanger. En de vader wijst de erfgenaam aan. De vader bepaalt wie de erfgenaam is. Dat hoeft hij niet noodzakelijk zelf verwekt te hebben. Liever wel, als het even kan. Dat is een tamelijk normale gang van zaken, maar niet noodzakelijk. En dat wordt ons in Genesis allemaal ook al meteen geleerd vanaf het begin. Hebben jullie nog? En dat is het punt. Als we het hebben over Abba, vader, hebben we het over onze erflater. Degene van wie wij zullen erven, dat is de Bijbelse term. Kortom, wij worden als zonen deelgenoot gemaakt van de bezittingen van de vader. En in elk geval, dus een niveautje lager, in elk geval, wij krijgen dus deel aan de hoedanigheden van die ene zoon, Christus zelf, met wie wij één plant geworden zijn, Romeinen 6, dat is twee hoofdstukken hiervoor al, uitgelegd. En het wordt ook hier uitgelegd, want er staat hier namelijk in Romeinen 8 vers 29 vervolgens, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, gepredestineerd, den beelden zijn zons gelijkvormig te worden of zijn. Tevoren verordineerd. Diezelfde uitdrukking, tevoren verordineerd, staat in Efeze 1, vers 5. Waar staat, God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Hetzelfde woord. Wat daarnaast alleen nog maar voorkomt in Galaten 4. Dus zo vaak komt het niet voor. Maar het is dezelfde term. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. Niet om kind van God te worden, maar om zoon van God te worden. Want wij als kinderen Gods zijn gepredestineerd om zonen te worden. En nergens leert de Bijbel dat zondaren gepredestineerd zijn om kinderen van God te worden. Hoewel Calvin anders doet vermoeden. Tenminste, die indruk heb ik altijd gekregen. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar het is een misverstand. Degene die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Elders zijn er dus zoon van God tot zoon gesteld te worden. En hier staat er, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij, die zoon, de eerstgeborene zij. Gaat over eerstgeboorterecht. Zoonschap. Opdat hij, de eerstgeborene zij, samen met... In, vertaald met onder, samen met vele broederen. En die broederen, dat zijn wij, want het idee is dat Christus en wij collectief als gemeente tot zonen gesteld zouden worden. Nee, tot zoon, ik moet het dan in het enkelvoud zeggen. Dat is die mannelijke zoon uit Openbaring 12, die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Dan heb je de eerstgeborene met zijn koningschap, gemeente collectief, als geheel. En individueel geldt voor ieder van ons hetzelfde. Binnen het lichaam van Christus, ieder van ons zou tot zoon gesteld worden. En Christus zou daarmee eerstgeborene zijn, samen met vele eerstgeborenen, broederen. Mede-erfgenamen betekent broeder eigenlijk. Hè? Ja. Kortom, over die zoonstelling gaat het, over die erfenis, over het koningschap, het priesterschap, over het doel waarheen wij onderweg zijn, want dat is het doel van onze opleiding toch, de kroon, de troon. En dan komt er die zin, vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft, dat weet je nu, wat het is, tot zo'n stelling dus. Heeft hij ook geroepen, waartoe zijn we dan geroepen? Tot zo'n stelling nog steeds, ja. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, vrijgesproken en waardig bevonden. Want dat is wat rechtvaardiging is. Dat is dat de rechter zegt, ik zie geen beletsel en ik zie geen schuld. Er is niks te veroordelen, het is allemaal in orde. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En wat die verheerlijking inhoudt, wat dacht u? Zoonstelling. Nog steeds hetzelfde, broeder. Nog steeds hetzelfde. En dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, het zijn verschillende uitdrukkingen, waren te vier, die hij tevoren verordineerd heeft. Geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Ja, het zijn de vier. Die vier uitdrukkingen achter elkaar, die noemen niet vier verschillende dingen die wellicht achter elkaar van toepassing zijn, die als het ware gestapeld worden of zo. Het zijn vier verschillende termen voor één en hetzelfde ding. En dan krijg je dit soort formulering. En dat is een taalkundige structuur die wij niet meer kennen. Dus wij struikelen daar enigszins over. Maar het mag niet al te moeilijk zijn. Wij zijn tevoren verordineerd, dan wel geroepen. We zijn gerechtvaardigd. Wij zijn of worden Zo kan het ook. Verheerlijkt. Al de vier uitdrukkingen duiden alle vier op die zoonstelling, die aanstelling in het eerstgeboorterecht. Het is de climax, bovendien, van heel de Romeinenbrief, hè? Dit vers. Hier ben je aan het eind van de leerstellige uiteenzetting. Daarna komt er een lofzang. Waar de apostel zegt, ja, wat moet ik daar nou toch aan toevoegen? Want dat is de betekenis van, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Wat zullen we er nog aan toe zeggen, voegen? En dan wordt het nog eens samengevat hoe dat zit. En dan krijg je nog de vraag, hoe kunnen wij als gemeente nou tot eerst geboorterecht geroepen zijn? Want er was Israël toch toegeroepen. Dat wist je misschien niet, maar dat worden wij geacht te weten. En daarom zegt de apostel, ja, dat is ook zo. Maar de vraag is eigenlijk wat Israël is en wat je eronder verstaan moet. En dan komt hij na drie hoofdstukken. Wij neemt die drie hoofdstukken om uit te leggen dat wij wel degelijk Israël zijn. Hoe dan ook, want daar gaat het me nou niet om. Zie? En dan kom je bij een hoofdstuk 12 en dan krijg je een praktische toepassing van hoe ons leven eruit zou zien enzovoort. Maar ik vertel dit alleen maar om aan te geven. Dit is de climax van de leerstellige uiteenzetting hier met betrekking tot het evangelie. En die viervoudige vaststelling is om zeker te stellen hoe het dan is en wat onze positie is. God heeft het zo geregeld, wij kunnen daarvan op aan. Zie? En het is Christus die daarvoor garant staat. En dat leidt tot die woorden van, ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus en zo. En dat is dan de laatste verse van dit hoofdstuk. Zie? Dat is de uiteenzetting. Dus waartoe zijn wij geroepen? Tot heerlijkheid. Jawel, tot zoonstelling. Daaruit volgt ook de ben ik bijna weer terug in Filippenzen. Daaruit volgt trouwens ook Efeze 4, vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is weer de vraag. Waartoe? Niet waaruit. Waartoe? Zijn wij dan geroepen? En het antwoord blijft hetzelfde antwoord. Tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, tot een kroon. Want je wordt met eer en heerlijkheid gekroond, hè? Dat weet u. Volgens Hebreeën 2. Tot zoonstelling. Dat woord staat hier dan weer niet, maar dat stond in hoofdstuk 1 van Efeze al. Hier heet het dat we zouden komen tot kennis van de Zoon Gods. 4 vers 13, tot een volkomen man. En tot de grootte de volheid van Christus enzovoort. Maar het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Namelijk die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Tot zoonstelling namelijk. Tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar daartoe zijn wij geroepen. En of we die ook krijgen is afhankelijk van of we dat ook wel willen. Of wij inderdaad daarna jagen. Ons daarop richten. Onze hoop daarop gesteld hebben. Of hoe het maar heten mag. En die dingen geven onze levens inhoud. Dat geeft ons doel. We weten wie we zijn. En we weten wat het doel van God is met onze levens. Om ons voor te bereiden namelijk. Ons te onderwijzen. Dus logische wijze. Want wat kan het anders zijn? Om ons voor te bereiden op onze toekomstige positie als koningen en priesters met Christus in de openbaring van zijn koninkrijk. Eén ding, en dat doe ik, mag u weglaten. Eén ding, elders staat, slechts één ding is nodig.
Ik heb er wel lied van.
Ja, dat kunnen we straks wel zien.
Er is ook een lied van.
Ja,
dan weet ik alleen niet waar het staat. Dat is wat de Heer zegt in verband met Maria en Martha. Eén ding is nodig en Maria, die aan de voeten van de Heer zag, heeft het goede deel gekozen. Ergens in Lucas, geloof ik. Maar bij nader inzien komt het uit een psalm. Namelijk, één ding heb ik van de heren begeerd.
Lucas 10.
Eén ding heb ik van de heren begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik mag verkeren in zijn tempel of zo, dagelijks geloof ik. Mag verkeren in zijn tempel, om de lieflijkheden des heren te onderzoeken. He? Kijk even of ik het erbij geschreven heb in Lucas. Oh nee, het staat erbij afgedrukt. Dat is Psalm 27, vers 4. Eén ding is nodig en Maria heeft dat goede deel gekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Sitting at the feet of Jesus, heet het. Aan de voeten van mijn heiland. Die gaat daar ook over, dat lied. Maar het is uit Psalm 27, ja. Om in de tempel, in het huis des Heren, te worden onderwezen. En als Paulus zegt, één ding, dan neem ik aan dat hij precies hetzelfde bedoelt. Namelijk onderwezen te worden door de Heer. Met alle gevolgen van dien. En voor dat doel zegt hij, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de toekomst. Dus wat de mens in zijn leven ook moet leren, vergeten hetgeen achter is, onder het motto, hoe is het Nederlands ook weer, gedane zaken nemen geen keer, dat was het, ja. Het is ook goed. It's no use crying about spilled milk. Ik heet die ook nog. Oh. Maar dat is het. Gedane zaken nemen geen keer. Je kunt het niet veranderen. Het is geweest. Maar wat overblijft is dat je van hier verder moet. En hoe je hier gekomen bent, dat doet weinig ter zake. Wat het er doet is hoe je van hier verder gaat. En dat kan alleen van hier verder als je een doel hebt. Dat is het punt. Dat is het hele geheim. Het is niet geheim, maar het is het geheim van het leven eigenlijk. Hè? Nee, ook voor de natuurlijke mens, denk ik. Alleen het probleem daar is, daar heeft men geen toekomst. Dus we zeggen, je moet verder. En ja, ja, je moet verder. Het leven gaat door. Ja, Waarheen, waarvoor? En zo ben je dan toch weer bij Mieke Telkamp. En op de begrafenis, die kent u toch? Ja, ik geloof dat het niet meer zo'n populair lied is inmiddels, maar... waarheen, waarvoor, de weg die wij moeten gaan. Dat soort dingen. Hè. Zonde van de prachtige lieden daar zo'n idiote tekst op gemaakt is. Nou, de tekst is Amazing Grace.
Ja, maar dit is een betere vertaling van.
Ja, goed, maar ja, dit is een beroerd lied gemaakt op de melodie van een fantastisch lied. Eigenlijk. Maar ja, doe maar. Maar dat is het probleem. Je kunt tegen de mensen zeggen, ja, maar je moet verder. Ja, waar naartoe dan? Er is geen doel in dit leven. Het levert altijd problemen op. En dus blijven mensen leven in het verleden, vasthouden aan het verleden, blijven omzien in wrok, is de uitdrukking. Of die termen in woordenboeken staan, weet ik niet, maar het zijn vaste uitdrukkingen. Omzien in wrok, ja. Of, ja, maar leef vandaag, maar we weten niet wat men ermee aan moet. Ja, dat is, kom maar. En de aardigheid is, wij hebben een toekomst. Zoals de broeder zei. Hij zei vroeger. Was ik iemand met een verleden. En nu ben ik iemand met een toekomst. Geweldig, Siriti. Want hoe verder de tijd vordert, hoe meer verleden we hebben. Maar niettemin. Als je verleden hebt, is het meestal niet best. Maar wij hebben een toekomst. Dat draait de dingen volstrekt om. Zie? Ik heb altijd wat problemen met mensen, met die wetenschappelijke wereld die maar aan het uitzoeken is waar we vandaan komen. Hoe die wereld ontstaan is enzovoort. Dat zou je toch, denk ik, ook als mens toch één worst wezen. Je wil weten waar je naartoe moet. En waar het naartoe gaat. En dat weet men niet. Daar heeft men totaal geen grip op. Dus wat ga je dan doen? Graven in het verleden. Uitvinden hoe het allemaal zo gekomen is. Desnoods richt je weer een parlementaire enquête in om uit te zoeken hoe het zo gekomen is. Maar het brengt je nergens. En in de toekomst, daar weet de wereld geen raad mee. En de mens individueel ook niet. Behalve wij. Als het goed is. Want ons wordt die toekomst voorgehouden. Geroepen tot zo'n stelling. En u begrijpt dat dat dus in de Bijbel en in de vertalingen, in de geschiedenis en in de traditie allemaal zoek geraakt is. Weggewerkt is, verdwenen is, vergeten is. Maar dat is waar al die brieven over gaan eigenlijk. Oké, nou zijn wij kinderen Gods. En dan? En daar gaan ze over. En dus, vergeten hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik, dat is dus een fanatieke bezigheid, jaag ik naar het wit. Namelijk naar de prijs, want zo heet dat. Het is een wedstrijd en het leidt tot een prijs. De term hier vertaald met prijs, een ereprijs eigenlijk, die vinden we alleen nog in 1 Korinthe 9. Wat zeg ik, 1 Korinthe 9? Ja, 1 Korinthe 9. Daar staat dat, hè. Vers 24, 1 Korinthe 9. Weet gij niet, dus de vaste formulering in met name de eerste Korinthebrief, weet gij niet. Met andere woorden, ze wisten het wel, maar ze waren het vergeten. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, 1 Korinthe 9 vers 24, weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, dat is de renbaan, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Ik had de naam willen noemen, maar die ontschiet me. Hoe heet die juffrouw die tegenwoordig die prijzen wint? Nou ja. Elke keer over de streep tuimelt. Want zo hoort dat, hè? Ik weet niet meer. Daphne, zal wel Daphne heten. Ik weet niet. Dat één de prijs ontvangt. Ze lopen wel alle, maar het is maar één die de prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij moogt verkrijgen. Dat gij die moogt verkrijgen. 1 Korinthe 9 vers 24. Dat is diezelfde loopbaan als uit Hebreeën 12 overigens hoor. Laat ons dan lopen de loopbaan die ons voor, met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus enzovoorts. Sport is dus een goed voorbeeld. Merkwaardig wat mensen in de sport allemaal doen. Als de Arbo zich daar nog eens mee gaat bemoeien, dan houdt het vanzelf op, hè. Ja. Het is veel te vermoeiend, veel te zwaar voor een mens dan, maar kijk. In de sport is hij tot uitstekende dingen in staat, grote dingen. Hier staat, men loopt, maar de bedoeling is dat je loopt alsof je die prijs zal ontvangen. Dat is de bedoeling ervan. Het is misschien wat naïef, vooral voor ons in dagen van professionele sport, commerciële sport enzovoort. Maar het idee is niet van de eer is om mee te doen. De bedoeling is dat je wint. En in ieder geval zo meedoet, alsof je werkelijk een kans zou maken. Die maak je waarschijnlijk niet, maar dat mag je niet hinderen. Je levert gewoon je uiterste prestatie. Zo zou het moeten. Dat is wat de apostel zegt hier. Zie? Ze lopen alle, maar er is maar één die een prijs ontvangt, toch? Nou, loopt al zo dat gij die mocht verkrijgen. Niet dat je die verkrijgt als enige, maar je moet wel zo lopen. Dat wil zeggen, je moet alles geven wat je hebt. Zo heet dat. En dat staat erachter. En ieder die strijdt, die meedoet dus, onthoudt zich in alles, dat wil zeggen beperkt zich. Onthouden is dingen vasthouden en onthouden is dingen loslaten. Dus je moet je... daarom heet het ook afzien. Je moet van bepaalde dingen afzien. Je moet je beperken tot, gaat maar om één ding, het is die strijd. En zij doen dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Zij doen dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Vergis je, maar nu weet toch wat die kroon, wat voor een soort kroon dat is die men vroeger kreeg? Een lauwe krans. Wat heb je eraan? Dat je kan het in de soep gooien, broeder. Ja. Laurierbladeren. Daar heb je wat aan. Maar vooruit. Een verderfelijke kroon. Ja, bladeren die vanzelf al afvallen. Zij doen dat omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij een onverderfelijke. Want onze prijs is onverderfelijk. Kortom, er zal vast wel een verwijzing onderstaan naar 1 Petrus, jawel, 1 Petrus 1 vers 4, waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Precies hetzelfde. En dus zegt de apostel... Ik loop dan, en stelt hij zich weer zelf tot voorbeeld, net als in Filippenzen. Ik loop dan al zo. Niet als op het onzekere. Ik kamp, ik vecht of strijd. Al zo, niet als de lucht slaande. Don Quixote was hier nog niet uitgevonden, maar op de achtergrond zie je die voorbij komen. Vechten tegen de windmolens, weet u wel. Niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam, dat is de commentaar op zich onthouden in alles, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat wil zeggen, ik onderwerp mijn lichaam, ik breng het tot dienstbaarheid van mijn slavernij. Ik breng het tot dienstbaarheid, het moet mij dienen, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dat wil zeggen, hij moet zelf het goede voorbeeld geven. En dit is het voorbeeld. Want wat ons lichaam betreft, wij zouden het stellen tot wapenen der gerechtigheid. Of tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer, respectievelijk Romeinen 6 en Romeinen hoofdstuk 12. En dan weer terug naar Filippenzen. Ik jaag naar het wit tot de prijs die behaald zal worden aan het eind van de loopbaan. De prijs der roeping Gods. Waarmee gezegd is waaruit die prijs bestaat, want u weet waartoe wij geroepen zijn inmiddels. Namelijk tot zo'n stelling, tot een erfenis. En die wordt voor ons in de hemel bewaard, schreef Petrus. De prijs, de roeping Gods, die van boven is. De prijs is van boven, of de roeping Gods is van boven. Grammaticaal is hier de prijs van boven. Dat wil zeggen, God rijdt die prijs uit. En dat is precies wat de algemene gedachte is. Wij zijn hier niet om eer te ontvangen van mensen, maar wie eer zoekt van mensen, die deugt niet voor de Heer staat. Wij zouden niet eer van mensen zoeken, we zouden de eer zoeken die God geeft. Zie? En dat is waar het hier over gaat en wat Petrus zei in 1 Petrus 4 vers, of 1 Petrus 1 vers 4, een erfenis die voor ons bewaard wordt door God zelf in de hemel. Daarheen zijn wij onderweg. En dus een prijs die van boven is in Christus Jezus. Elders heet dat, heet die prijs een erfenis, zoals ik al zei. Het heet ook een kroon. Daar hebben we ook een lied van, dus we hebben nog heel wat liederen te zingen straks. Een kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust, wellicht. Het heet bij gelegenheid, maar die lazen we net in 1 Korinthe 9, vers 25, een onverderfelijke kroon. Implicerend een onwankelbaar koningschap, toch? Kroon staat voor koningschap. Nee, weet ik zeker, wij zijn geroepen toch tot koningen. Zeker weten. Er zijn ook een paar liederen van trouwens. Ja. En onverderfelijke kroon wil zeggen inderdaad, het koningschap zal geen einde nemen, want we hebben deel aan het koningschap, namelijk aan de heerlijkheid van Christus. Het heet ook de kroon des roems. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 19... Want dat is roem. Je haalt roem als je die kroon krijgt, toch? En je wordt beroemd als je een koning bent. En daarom kroon des roems. Het had ook kunnen zijn kroon namelijk roem. Waarbij in dat vers, dat is 1 Thessalonicenzen 2 vers 19, gezegd wordt dat die Thessalonicenzen zelf de bekroning zijn van Paulus' bediening. Zij zijn als het ware zijn kroon. En in Filippenzen 4 vers 1 zijn de Filippenzen zijn kroon. Dat is een paar versen verder, komt het woord kroon dus toch voor, hier in de Filippenzen. Dan hebben we in 2 Timotheus 4... hebben wij... Nee, heeft Paulus... wat hij noemt een kroon der gerechtigheid. 2 Timotheus 4, vers 8 heet dat. Kroon der rechtvaardigheid. Waar hij zegt in vers 7 van 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Of hij daarbij denkt aan de oorlog. Ik denk het niet, ik denk dat hij... denkt aan de loopbaan. Dat blijkt, want hij zegt, ik heb de loop geëindigd. Dus dat wordt toch de loopbaan, de atletiekbaan om zo te zeggen. Dat heet een strijd. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Want een van de belangrijkste dingen, zo niet het belangrijkste in ons leven als kind van God, is dat wij het geloof behouden. Goed, kun je het kwijtraken dan? Ja, dat is een... Dat hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Maar ja, die kan ik ook een hele avond over praten. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, denk ik. Maar goed, iemand die gelovig is, kan die alsnog weer geloof kwijtraken en verloren gaan? Nee. Dat is een hypothetische vraag en het hypothetische antwoord is nee. Als het toch gebeurt, dan stellen wij gewoon vast, ik althans, dat zo iemand nooit een gelovige was. Dus je hebt niks aan dit soort discussie. Kan iemand zijn eeuwig leven kwijtraken? Nee. En als hij het toch kwijt is, dan heeft hij het nooit gehad. Want dat weten we niet, we hebben het ook maar van horen zeggen. En als je het zeker wil weten, zegt Johannes nou... Dat je weet het alleen maar zeker bij mensen die het woord lief hebben, zijn geboden bewaren, het woord lief hebben, en die de broeders lief hebben. Dan kan je er wel zeker van zijn. Maar voor de rest weet je het nooit zeker. Dan moet je oppassen dat je niet met de duivel van doen hebt. Of met de geest van de antichrist. Dat staat er allemaal. Want er zijn heel wat mensen die zich voor gelovigen uitgeven en die helemaal niet gelovig zijn. Echt niet. Maar die gewoon spelletje meespelen. Omdat ze denken dat het een spelletje is. En religie is in veel gevallen inderdaad een spelletje. Zie, dus dat kan. Kan men het kwijtraken? Nee. Maar wat wel kan, en dat zit hem ook heus in dat woord geloof. Wat wel kan, is dat men zijn trouw, dat is geloof, kwijtraakt. In de zin van... Men komt tot geloof, men maakt een keuze, dat neem ik dan maar aan. Men komt tot geloof, men maakt die keuze. Men is wellicht ook een poosje enthousiast en doet netjes mee, enzovoort. En daarna dan houdt dat op en dan zeggen we, nou ja, hoeft voor mij niet meer, of ik vind dit wel genoeg. Ik heb mensen gekend die zeiden gewoon, die hadden het nooit begrepen, blijkbaar. Maar die zeiden dan, ja, ik weet nou wel genoeg, nou verder hoeft het niet. Dus adieu. Mij zie je niet meer. Of ze zeggen, nee, circulaires hoef ik niet meer, ik lees ze wel op internet. Dat kan helemaal niet, want dan staan ze niet. Nou ja, van meer dan 10 jaar geleden, ze komen daar nooit op. Ze kan helemaal niet. Maar die lopen weg, die vinden het wel prima zo, en dan, dat is het dan. Ja, dat kan wel, en dat heb ik veel gezien. Om me heen, van jongs af aan bedoel ik, altijd al. Er staat een bijgelegenheid, geloof is niet aller. Dat betekent, trouw is niet aller. Dat wil zeggen, niet alle mensen zijn trouw, ook niet alle gelovigen zijn trouw. Die zeggen dat ze geloven, maar in de praktijk van het leven trekken ze zich er absoluut niks van aan. En zo gaat dat dus, hè? Men kan dat dus kwijtraken. Bovendien, je kan, als je Demas heet, vraag je er natuurlijk ook om. Maar Paulus schrijft over Demas, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Demas betekent, u weet wel van democratie en zo, betekent het volk. Die is betrokken geraakt, die man, in de dingen van de samenleving. Demas. Zie? Van Nico, Demas. En zo, dat het volk, ja. En het hier en nu, en heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En Paulus zei, ja, ik heb niks meer aan hem. En ik zie hem niet meer. Hij is weg. Is hij zijn eeuwig leven kwijt? Nee. Maar zijn prijs wel. Zijn kroon. En dat wordt dus een navolger van Esau uit Hebreeën 12. En die wordt een hoereerder genoemd. Om die reden. Omdat hij van nature de erfgenaam was. Maar onder omstandigheden, toen het hem wat slecht ging, had hij ineens andere prioriteiten. En de vraag is dus, hoe dat met ons is, hè? Want ja, daar is ook een lied van, ik weet niet of het nog in de bundel gebleven is, want het is heel moeilijk te zingen. Iets van, op de bergen is het leven eenvoudig en zo. Maar in de dalen, en dan gaat het ineens fout. Ik kan het niet eens voorzingen, het is me veel te moeilijk. Maar zoiets als, ja, als het je voor de wind gaat, dan is het wel makkelijk om te zeggen dat je een gelovige bent. Zie? Maar dan gaat het fout in je leven, gaat er wat mis. En je hoort het aan alle kanten. Van mensen die dan in opstand komen en God het een en ander meenen te moeten verwijten. Enzovoort, teleurgesteld zijn aan, hadden gedacht dat God hen wel voor de ellende zou bewaren, enzovoorts. En in plaats dat zij het voor grote vreugde achten, dat zij in velerlei verzoekingen vallen, raken zij hun geloof kwijt. En zeggen ze, nou, zo moet het voor mij niet. Waaruit dan blijkt dat het dus toch altijd ging om henzelf en niet om de Heer. Zie je? Ja, dat zijn moeilijke dingen, dat zijn echt zware dingen. Maar Paulus zegt hier, want zo komen we daarop, 2 Timotheus 4, ik heb de goede strijd gestreden. Elders zegt hij wat dat is, hè? Als hij aan Timotheus schrijft, dan schrijft hij, strijd de goede strijd des geloofs. Dat is een strijd om trouw te blijven, want geloof is trouw. Om trouw te blijven aan de Heer en trouw meer specifiek aan het woord. En Paulus zegt, 4 vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, het is me gelukt, ik ben trouw gebleven. En dus, voorts, dat wil zeggen hierna, is mij weggelegd, is voor mij bewaard of wordt voor mij bewaard, is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Of gewoon, zonder de klemtoon, een rechtvaardige kroon. Nog anders, het is rechtvaardig dat ik die kroon krijg. Want dat is wat de Heer beloofd heeft. Aan degene die trouw zijn. Wie overwint, ik zal hem geven, enzovoorts. Te zitten in mijn troon. Heet dat in, wat was het, Openbaring 2, de laatste verse, geloof ik. Nou, en daar gaat het hier over. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Of iets verzwakt, de rechtvaardige kroon. Maar de klemtoon ligt wel degelijk op rechtvaardig. En dus wordt het een zelfstandig naamwoord. De kroon der rechtvaardigheid. En dat er de klemtoon op ligt, blijkt uit de rest. Want er staat welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter. En die dag geven zal. Dat is allemaal onder het motto van de arbeider is zijn loon waardig. En in ieder geval onder de gedachte, God heeft het beloofd. En dus gaat het zo gebeuren. Zie? En wij maken daar ook aanspraak op, uiteraard. Ja. Welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En dat woord dag staat hier, blijkens de context, niet voor een tijdstip, hoewel het dat altijd is. Maar het staat voor het oordeel, hè? Want dag heeft, daar hebben we het ook al eerder over gehad, naar aanleiding van Filippenzen, de betekenis immers van oordeel, rechtspraak. Kortom, die dag is gewoon de dag van Christus. Kortom, dat is de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dan worden de kronen uitgereikt, om zo te zeggen. Niet alleen aan Paulus, zegt hij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat wil zeggen, die aan hem trouw gebleven zijn. En dat is het dan, de rechtvaardige kroon. Ook Jacobus noemt hij, en hij noemt dat gewoon de bekroning van het leven als zodanig. Dat is Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man, ik liep er al op vooruit, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Die sluit aan bij 1 vers 2 die ik er straks citeerde. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En dan weer vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En dat heet in gewoon Nederlands, voor zover dat gewoon kan zijn, bekroning van het leven. En dat is gewoon het bereiken van het gestelde doel, waarbij hier in Jacobus het hele leven feitelijk beschouwd wordt als beproeving, hetgeen een volstrekt Bijbels concept is. Want u weet waarschijnlijk dat het getal 40 in de Bijbel staat voor, nou ja, wat je er maar zegt, beproeving is het eigenlijk. En de verklaring daarvan is eenvoudig, die gaat als volgt. Israël was 40 jaar in de woestijn en daar is het beproefd geworden en daar hebben zij bovendien de Heere beproefd. En daar gaat Jacobus 1 ook over trouwens, over de beproeving van de mens en het idee van de mens dat God beproefd kan worden of verzocht kan worden. Maar 40 jaar in de woestijn, dat is beproeving en verder komt 40 in de Bijbel als tijdsaanduiding wel vaker voor en altijd in die toepassing. 40 dagen en 40 nachten zonder eten en in de woestijn of op de berg, wat het maar was, moeilijke omstandigheden. Maar feitelijk staat 40 gewoon voor het leven. Dit leven, het aardse leven. 400 staat voor dit vergankelijke leven onder de zon als zodanig. Heb je die nog? De uitdrukking het leven begint bij 40 is daarom wel aardig. Want volgens de symboliek eindigt het daar. Zoals het Hebreeuwse alfabet eindigt met de 400. Maar eigenlijk, het echte leven begint voorbij dit leven. En dus is het toch waar. Het leven begint bij 40. Omdat het daarna pas komt. Maar wat ik nou heb uitgelegd, ik hoop dat het u niet ontgaat, wat ik nou heb uitgelegd, is dat het hele leven beschouwd wordt als beproeving, als verzoeking. Een heel leven waarin wij afgeleid worden van het woord van God, waarin we betrokken worden in aardse omstandigheden, in vleeselijk verstand, in menselijke wijsheid, in eerste beginselen der wereld en de strijd tegen de heerschappij van de zonde eventueel. Ik wou toch iets positiefs zeggen en verhoudingsgewijs is dit positief. De strijd tegen de zonde. En heel populair is trouwens ook de strijd tegen de dood. Dat is ook heel christelijk tegenwoordig. De strijd tegen de dood. Nee, dus dat is niks christelijks aan. Dat is gewoon de natuur. Ja. En die heeft men wat overdreven ook. Want als een dier denkt van dit ga ik niet meer redden, dat komt niet meer goed. Dan... Ja, ja. Mijn kat kwam wel bij me zitten, maar ik geen eten meer aanpakken. En dat een paar dagen. En toen was het gebeurd. Ja. Het duurde wat lang voordat ik het in de gaten had, wat er aan de hand was, maar zo werken die dingen. Maar dat is de natuurlijke gang van zaken. Dat is een strijd die je verliest. En een strijd om het in stand te houden. Ja, het is een strijd om het bestaan. Dat is in principe een natuurlijke aangelegenheid. Maar zeg niet dat het een christelijk beginsel is of iets dergelijks. Dat is het niet. Echt niet. Christelijk is dat wij hier in dit leven trouw zouden zijn aan het woord van God. Ook, en ik zeg het met aarzeling, maar ik sta hier nou eenmaal... Zoals de man zei, ik kan niet anders. Dus dat, ja. Dus moet ik u zeggen, ja, de blijft toch trouw zijn aan de Heer en zijn woord, ook al kost het ons de kop. Dat is waar het over gaat. En dan zegt de Bijbel, ja, maar dan kost je niet de kop. Die ben je al lang kwijt, joh. Dat is al lang geweest. Nee, dit is niet makkelijk praten, maar echt niet. Maar dit is wel fundamentele Bijbelse waarheid. En dat is waar Paulus zich op beroept. Hij zegt, nee, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. En dus, ik heb recht op die kroon. En daarom heet het kroon de rechtvaardigheid. En Jacobus noemt dat... Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, 1 vers 12, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, zie, recht, om de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. En wat lazen we net in Timotheus, dezelfde woorden, de kroon der gerechtigheid heette dat, niet alleen mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Komt tot hetzelfde neer. Trouw zijn aan de Heer. Trouw zijn aan het woord van God uiteraard. En dan heet het de kroon des levens. In 1 Petrus 5 heb je die kroon trouwens ook. 1 Petrus 5, daar heet het, als de overste, vers 4, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij, herder, ouderling, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen, onverwelkelijk. U weet wel, bloemen verwelken, leliën vergaan, maar onze liefde blijft eeuwig bestaan. Dat staat in je poesie al. Nou ja, zoiets. En verwelken, dat is wat bladeren doen. Het is de verwijzing naar de laurierbladeren van de kroon. Maar gij zult een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid, namelijk heerlijkheid, behalen. Op grond van dat men trouw is aan de Heer uiteraard. Daarna hebben we in Openbaring 2 vers 10 de kroon des levens. In 3 vers 11 opdat niemand uw kroon... Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Of je hebt de 24 oudsten die een uitbeelding zijn van de gemeente in Openbaring 4 vers 4. En ze hadden gouden kronen. En in vers 10 van Openbaring 4, ze wierpen hun kronen voor de troon. Daar hebben we minstens twee liederen van waar staat dat wij dat zullen doen. En terecht. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, dat is lied 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Er is er nog een waar zo'n tekst niet voorkomt, maar die wil me niet binnenschieten. Enzovoorts. Maar kroon dus. Dus niet maar het eeuwig leven als zodanig, maar het is. Met eeuwige heerlijkheid heet dat. Ja, precies. Ja. Dat is een loon voortkomend uit wat elders heet de zaligheid der ziel. Uit de praktische levenswandel. En niet zozeer als loon voor de daden als zodanig. Maar het is de consequentie, het gevolg van de verandering in ons denken, in ons wezen, in onze levens. De consequentie van dat we het beeld van Gods Zoon gelijkvormig werden. Naar de inwendige mens die vernieuwd wordt van dag tot dag. Dat is waar het over gaat. Het staat niet los van de buitenkant, maar gaat om de binnenkant. En daarmee kwalificeren wij ons naar zijn normen, niet van onze eigen normen, niet die van de wereld om ons heen, ook niet die van onze broeders en zusters, naar zijn normen. En kwalificeren wij ons en hij zou tegen ons moeten zeggen, welaan gij, goede en getrouwe, goede, getrouwe, dat maakt hem goed hè, als hij getrouw is, staat het ook dus hè. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijn gij getrouw geweest en over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugdeusering. Dat is ongeveer hoe het is. En hoe dat er voor ieder van ons uitziet, ja, dat weet ik niet. Dat weet ook niemand. En daarom wordt er soms oeverloos over gediscussieerd. Maar dat kunnen we beter niet doen. Want waar het op neerkomt, is onze eigen persoonlijke, individuele trouw aan de Heer. Naar het voorbeeld van Paulus. Vergetende hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is. In het besef, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling en de kroon. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leven uit wat u ons geschonken hebt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. En dus ook wat u ons geschonken hebt in dit woord van Christus dat we ook vandaag, vanavond, voor ons hadden en mochten openen. Dat we ons mochten bepalen bij uw werk, dat goede werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. En dat u voleindigen zou tot op die dag, tot op de dag van Christus zelf. En we danken u daarom dat wij in alle vrijmoedigheid mogen doen wat uw woord tot ons zegt. Namelijk dat wij onze leden, onze lichamen zouden stellen tot levend heilig offer, tot wapenen der gerechtigheid. Kortom, wij zouden leven als dienaren onder uw nieuwe verband. En daartoe hebt u ons bekwaamd, zegt uw woord. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Om los van de wereld, met al die voorbijgaande ideeën en gedachten, dat wij ons mochten oriënteren op uw gedachten die eeuwig zijn. Op uw plannen die eeuwig zijn, op uw beloften die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland. En het zijn die dingen waaruit wij dag in dag uit mogen leven in het besef dat elke dag ons nader brengt bij die kroon die ons wacht. Wees u dan ons daarbij, met uw kracht, om Christus wil. Amen.